Welkom bij de Coinvisie. Ik ben Amar en dit is mijn co-host Tom. En deze keer bespreken we 8 misvattingen, veel voorkomende misvattingen over Bitcoin. En meestal gaat het eigenlijk in een vaste volgorde waarop mensen denken over Bitcoin. We beginnen eigenlijk altijd met Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Bitcoin is een pyramid scheme. Bitcoin is te volatiel. Het is soms hoog, soms laag. Het is een bubbel. Bitcoin is dood. Vervolgens gaan mensen over naar Bitcoin is voor criminelen, right? Anti-money laundering. En daarna zijn er nog 2 fases. En dat is Bitcoin kan worden overgenomen door misschien wel een nieuwe soort Bitcoin, een betere technologie. En als laatste eindigen we met het mooie Bitcoin kan worden geband. Dus kan worden gecanceld eigenlijk door governments. Dus ons doel hierin is om vandaag in ieder geval te bespreken het eerste punt. Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde.
Ja, en met intrinsieke waarde kan je natuurlijk vanaf meerdere kanten bekijken. Je hebt bij bedrijven heb je dat je zegt, de intrinsieke waarde van een bedrijf is vaak de bezittingen die het bedrijf heeft, minder schulden die het bedrijf heeft. En wat er dan overblijft, dat zijn eigenlijk de intrinsieke waarden van het bedrijf. Maar bij producten heb je dus ook hetzelfde effect eigenlijk, waarbij je dus kijkt naar wat heb je dan nodig om het product te maken. Dus alle grondstoffen, manuren, dat soort dingen die bij elkaar komen om een bepaald product te maken. Dan is 1 product gedeeld door al dat totaliteit aan bedrag. En bij geld kan je hetzelfde zeggen. Dat vooral in het verleden werd gekeken naar goud als bijvoorbeeld betaalmiddel. De intrinsieke waarde van goud is gelinkt aan het geldmiddel. Dus hoeveel kost het bijvoorbeeld om 1 euromunt aan goud te maken of te minen en te creëren in een bruikbare munt.
Ja, dus eigenlijk onder de kosten van productie.
Ja.
Maar je zou ook zeggen dat intrinsieke waarde, of überhaupt waarde eigenlijk, überhaupt subjectief is.
Klopt. Bedoel,
als je iets heel waardevols kan hebben, maar degene naast jou die begrijpt dat niet of die wil dat niet, dan is het eigenlijk waardeloos, toch?
Inderdaad, en bijvoorbeeld hè, als jij in een bos bent en jij moet overleven, heb je heel veel aan een zakmes waar allemaal middelen aan zitten. Right. Maar als jij lekker in bad ligt en je bent aan het ontspannen, heb je niet heel veel aan een zakmes. Dus right. Voor jouw perspectief is dat zakmes niet van heel veel waarde. Maar voor een persoon die in het bos is, is het misschien wel een soort van leven of niet overleven. En heeft dus daarom heel erg veel waarde.
Ja. Als we dan terugpakken naar geld. Iedereen vindt geld een waarde hebben. Right? We kennen allemaal gewoon cash en digitaal geld. Als we dan gaan kijken naar de eigenschappen die geld heeft, oneindig veel aan zijn, want dan is mijn stukje geld gewoon minder.
Klopt.
Het moet duurzaam zijn. En dan niet duurzaam, zeg maar, als in ecologisch, maar duurzaam in de zin van, als ik vandaag een beetje geld heb, zeg maar, en ik stop dat in een kluisje, dan 100 jaar later wil ik het kluisje openen en wil ik niet dat dat geld, zeg maar, beschimmeld is of iets dergelijks. Of vernietigd is, right?
Klopt.
Het moet deelbaar zijn. Een euro wil ik op kunnen delen in 100 centjes als ik iets kleiner wil kopen. En als ik iets groter wil kopen, wil ik niet met een hele lood aankomen om dat uiteindelijk te kopen.
Inderdaad.
Inwisselbaar zijn. Dus als ik het naar jou, aan jou geef, dan maakt het niet uit welk equivalentje mij teruggeeft. Maar het praat met elkaar.
Elke euromunt is identiek aan elkaar, om zo te
precies
zeggen.
En om het dus makkelijk over te dragen zijn. Dus te transfereren zijn.
Ja.
Dat zijn eigenlijk dus schaarste, duurzaamheid, deelbaarheid, inwisselbaarheid en transfereerbaarheid. Of te transfereren. Dan scoort Bitcoin op elk individueel punt veel beter dan ons normale geldsysteem. En zelfs veel beter dan goud. Right? Dus Bitcoin is bewijsbaar schaars. Inwisselbaarheid, 1 bitcoin is 1 bitcoin, of die bitcoin van jou komt, of van een buurman komt, of van iemand op het internet die ik niet ken. Het heeft dezelfde waarde daarin.
Klopt, met wel één side note daarbij, is dat bitcoin altijd wordt vastgelegd van waar komt de bitcoin vandaan. Dus je kan altijd zien eigenlijk waar elke bitcoin soort van is geweest in het verleden. Dus daardoor zou ik soms kunnen zeggen van een gebruikte bitcoin is anders dan een niet gebruikte bitcoin. Want bijvoorbeeld de vorige kan van een crimineel vandaan komen niet. Maar verder in principe is elke bitcoin identiek aan de andere bitcoin. Maar je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een net geminde bitcoin is een nieuwere, schonere bitcoin.
Hij is verser.
Hij is verser dan een bitcoin die al een tijdje in de circulatie is, zeg maar.
Klopt. En het laatste punt, transfereerbaarheid. Nogal makkelijk, want het gaat gewoon over internet. En dat is gewoon iets wat niet te vergelijken is met goud. Ik bedoel, als je het vergelijkt met goud bijvoorbeeld, het laatste punt, is alsof je een zak stenen aan het versturen bent. Ja. Bij Bitcoin is het alsof je een e-mail verstuurt.
Klopt, en je moet het ook dus inderdaad echt fysiek verplaatsen. Hè? Dus je moet bij spreken de grens over ermee. Je moet het of verschepen of meenemen in een vliegtuig, wat allemaal complicaties veroorzaakt. Terwijl met goud, met Bitcoin inderdaad, is het een seconde en je stuurt het.
En het gekke is nog wel, zeg maar, dat men heeft het nog wel eens over dat ze ook goud, zeg maar, online kunnen aankopen. Of geld wat dat betreft ook. Maar het zijn allemaal beloftes op geld. Of op goud, right? Het is niet alsof je dat goud echt in handen hebt en dan verstuurt over het internet. Nee, het is een soort van papiertje of bewijsstukje waarvan onderliggend dat goud dan ook echt in de echte wereld nog moet worden verstuurd.
Je hebt altijd die afhankelijkheid van een derde partij die eigenlijk als mediator daartussen zit, waar je op moet vertrouwen en moet hopen dat diegene dat goud daadwerkelijk heeft en uiteindelijk dat je daar ook aanspraak op kan maken mocht je het echt nodig hebben of ook echt bij die andere persoon aankomt naar wie je het verstuurt.
Ja. Als we die vergelijking weer eventjes oppakken, zeg maar, dan zou je zeggen dat op de deelbaarheid fiat of normaal geld, zeg maar, best wel goed werkt. Goud werkt een stukje minder goed, right? Het is lastig, zeg maar.
Heel slecht, zou ik zeggen. Want
ja, een stukje
wie heeft de middelen om goud te snijden en dergelijke?
Precies, precies. En daarbij komt ook kijken naar bijvoorbeeld de verifieerbaarheid.
Klopt, ja.
Net wordt niet geaccepteerd door het netwerk. Bij geld hebben we fysieke eigenschappen. Hè? Dus je hebt van die stiftjes en zo, en watermerken en dat soort dingen. Ja, klopt. Ik bedoel, bij goud, zeg maar, zou het ook, het zou 12 karaat kunnen zijn, het zou 24 karaat kunnen zijn. Ja. Duurzaamheid zou ik wel zeggen, scoort goud echt mega goed. Heel getrouwd. Ja. Schaarste?
Ja, dat is een beetje een ding altijd met goud, hè? Want aan de ene kant zeg je, het is relatief schaars en daardoor heeft het ook een bepaalde waarde. Maar tegelijkertijd kunnen we ook stellen dat goud valt te minen uit de grond. En als we ervoor kiezen, kunnen we die productie daarvan en de soort van de mankracht die we erachter zetten, kunnen we verhogen. En dat gebeurt ook in de praktijk. Hè. Elk jaar wordt er steeds meer gemined, omdat er gewoon een waarde aan zit. En er zit gewoon eigenlijk een businessplan achter. Hoeveel kost het voor mij om dit te minen? En hoeveel kan ik daarvoor soort van krijgen op de markt? Ja. Daarbij moet je wel bedenken dat hoe meer je mined, hè, stel je zou ineens nu de totale hoeveelheid van goud verdubbelen in één keer, dat het heeft natuurlijk een effect op de waarde van goud. Dus dat is een beetje het spelletje wat zij spelen, van hoeveel kunnen we minen per jaar, zonder dat we die prijs echt omlaag drukken. Ja. Maar ja, het zou zomaar kunnen gebeuren dat we ineens in een bepaald land op een mega voorraad aan goud stuiten in de grond, waardoor die balans verstoord raakt.
Ja, of in Asia, asteroïden.
Bij wijze van spreken, ja.
Het is wel gek, hè, als je beseft dat Bitcoin de enige asset in de wereld is die de balans tussen vraag en aanbod eigenlijk negeert. In één keer, als we voor elke asset in de wereld, ook dat geldt ook voor huizen of voor appels of voor weet ik veel wat.
We kunnen meer huizen bouwen.
Ga je meer appels produceren, meer huizen bouwen, of je gaat meer harder actief op zoek naar goud. De vraag van Bitcoin stijgt, gebeurt niks.
Nee, het enige wat natuurlijk op de markt gebeurt, is dat de marktspelers erop inspelen. Maar de totale hoeveelheid aan Bitcoin, die blijft gewoon gelijk. En op het totale plaatje verandert er eigenlijk helemaal niks.
Ja, dus het uitgiftepatroon, dus elke 10 minuten komt er een transparant, zeker aantal, van een halfjaartje, maar goed. Hoe zit dat, zeg maar, hoe zit de waarde van Bitcoin eruit, zeg maar, als je het netwerkeffect eigenlijk meeneemt?
Ja, dus dat is wat we hadden net over intrinsieke waarde. Je kan stellen dat bij bijvoorbeeld goud, hadden we het over, nou ja, dan kan je zeggen dat de kosten om het goud te produceren, heeft een intrinsieke waarde, geeft een intrinsieke waarde aan goud. Maar er zijn ook een hele hoop subjectieve aspecten aan het geven van zo'n waarde. En met Bitcoin kan je stellen dat het netwerk, hè, dat soort van de technologie waarop het gebouwd is, de nodes, alle participanten aan het netwerk, die voegen ook een waarde toe aan Bitcoin aan zich, maar ook aan het hele netwerk. Dus hoe meer mensen deelnemen aan het Bitcoin-netwerk, hoe meer miners er zijn, hoe sterker het netwerk wordt. Hoe minder makkelijk het wordt om het netwerk over te nemen. Oh, of effect te hebben op het netwerk op zeg een kwade manier, maar gewoon überhaupt.
Ja.
En dat geeft een waarde eraan. En dat is nog naast het hele effect, want we al zeiden van dat je het kan versturen over het internet, wat bijvoorbeeld goud niet heeft. Ja, dat geeft ook een bepaalde waarde. Het geeft een bepaald nut die het heeft, een bepaalde utility, zoals ze vaak zeggen. En dat is van toegevoegde waarde. Ja. En mensen die daar iets aan hebben, hè, dus dat is ook weer iets subjectief. Soms zeggen mensen van ja, in de westerse wereld, wij hebben gewoon banken. Ik kan ook euro's binnen een seconde op jouw rekening zetten. Ik heb het allemaal niet nodig. En dat kan je stellen. Maar er zijn ook mensen op de wereld die soort van dat gemak niet hebben. Die hebben geen bankensysteem waar ze op kunnen leunen. En die hebben heel veel aan Bitcoin. Dus voor hun is de intrinsieke waarde, om het weer zo over te zeggen, of gewoon überhaupt de waarde, in dat opzicht ook gewoon anders. En dat is iets waar je soort van ook rekening mee moet houden. Hè? We zijn niet alleen maar vanuit ons eigen perspectief naar te kijken naar Bitcoin. Het is een wereldwijd product. Het is een netwerk wat voor eigenlijk is gemaakt voor de wereld en niet voor
een specifiek
land.
Ja. Kijk, ik kom nog wel eens mensen tegen, zeg maar, gewoon als ik met ze aan het praten ben, zeg maar, dan heb ik het over Bitcoin of zo, dan hebben ze het ook gebruikt. Die kan die gebruiken. Maar ik denk dat wat jij net ook vertelde over dat netwerk en nodes en eigenlijk een soort van en sociaal-economische incentives die allemaal heel mooi bij elkaar zijn gekomen in Bitcoin. Dat is voor om mensen te laten weten wat die intrinsieke waarde is onderzoek nodig. Je moet er echt een stuk over leren. Eigenlijk te begrijpen wat die intrinsieke waarde eigenlijk is. Wat de kosten zijn voor het produceren van een Bitcoin. Hoe die worden uitgegeven, hoeveel ervan zijn. En die zekerheid daaromheen en de veiligheid van dat netwerk. En ik denk dat het voor mensen gewoon überhaupt ook wel een mentale barrière is. Dus iets dat zeg maar digitaal is geboren, uit te gaan leggen, is voor mensen veel lastiger te begrijpen dan iets dat fysiek is geboren, goud, geld, en dan digitaal is geëvolueerd. En mensen kunnen veel makkelijker die link leggen tussen fysiek naar digitaal. Maar iets dat digitaal native is, digital native, lastig om te beseffen. Ik bedoel, waar hebben we het over met een netwerk en nodes en computers en mining en dat soort dingen, snap je? Dat is vaak die barrière die mensen zeg maar ervaren op het moment dat ze praten over intrinsieke waarde van Bitcoin.
Klopt, en ik denk dat daarnaast ook het probleem is dat heel veel mensen überhaupt niet echt begrijpen wat geld eigenlijk is in de basis. Ze begrijpen dat ze er iets mee kunnen kopen en dit is een briefje, dat is 1 euro waard, et cetera. Maar er zitten ook heel veel andere aspecten aan het concept geld. Dus wie maakt het, wie beheert het? In ieder geval in onze wereld nu heb je een centrale bank die het beheert. Maar ook van wat geeft dus die waarde aan die euro? Er zit geen goud meer achter. Hè? Dat is een tijd geleden wel nog zo geweest, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. En wat geeft dan die eurowaarde? Dan kennen we concepten als inflatie, waar we de laatste jaren heel veel mee te maken hebben gehad. Die heeft blijkbaar een effect op de waarde van geld. En dat zijn allemaal dingen die soort van samenkomen.
Want ik weet, wat ik daarvan weet, zeg maar, ik weet er al wat over, is dat de schaarste van ons huidige geld, ons fiat geld, zeg maar, dat wordt bepaald door de totale schuld die dat geld ook heeft. Dus als er maar zeg maar, als er heel veel geld, of heel veel schuld is, zeg maar, en er wordt maar heel weinig geld in omloop gebracht, dan creëert dat een relatieve schaarste. Toch?
Klopt, ja. We hebben ons huidige geld, het fiat geldsysteem, werkt op een schuldensysteem. Dus geld is niet meer gelinkt aan de waarde van goud. Dus 1 euro is niet meer een bepaalde hoeveelheid aan goud, maar het is eigenlijk een bepaalde hoeveelheid aan schuld. Dus dat wil zeggen, als jij een hypotheek neemt, dan is de bank eigenlijk in staat om nieuw geld te creëren. Dus elke keer als er een soort van geld wordt geprint, zoals we het vaak zeggen, de kosten van jouw huis of wat het ook kan zijn, eigenlijk te betalen. En het idee daarbij is dat jij over tijd dat geld terugbetaalt met een bepaalde rente. En daar zit eigenlijk al die cru gelijk, hè? Want je print, bij wijze van spreken, 2,5 ton, 3, 4, 5 ton om jouw huis te kopen. Maar je moet hem ook meteen met rente terugbetalen. Dus over die tijd dat jij het aan het terugbetalen bent, ben je bij wijze van spreken nog 50, 100, whatever, 1000 euro meer aan het bijbetalen. En dat hele spelletje eigenlijk van de schuld en hoeveel geld wordt er geprint en wat is er in omloop, dat is eigenlijk waar wij nu in zitten de hele tijd. En dat soort
voor race, toch? Zo noemen ze dat vaak.
Precies, dus dat is die fluctuatie ook die je ziet, hè? Dat banken kunnen geld heel beknellen. Dus de centrale bank kiest ervoor om geld niet echt te laten vloeien, om het zo te zeggen. Dat zijn we bijvoorbeeld nu in. De rente gaat omhoog. De banken hebben daardoor minder ruimte om heel veel geld uit te lenen. Omdat het eigenlijk gewoon het geld wordt even weer schaarser in de maatschappij. En de bank kan het ook weer andersom doen. Dus laatst toen we in de COVID-periode zaten, zag je dat de banken juist en de centrale banken heel erg het geld lieten vloeien om juist de economie te stimuleren.
Ja, dus eigenlijk zijn zij zeg maar in controle over de schaarste van het geld en dus ook zeg maar de waarde van het geld die dat representeert in de economie.
Dat klopt, het zou zomaar in één keer meer geld worden bijgeprint,
ja.
Dan wordt de waarde per definitie minder.
Klopt. Dus ik denk dat mensen inderdaad sowieso zeg maar goed aan zouden doen om de rol van geld in onze economie eigenlijk goed te begrijpen. Maar ik denk aan tegelijkertijd ook wel dat het expres zo moeilijk wordt gemaakt, right? Er zijn heel veel zeg maar die naar voren komen in, nou ja, men kent inflatie wel, maar als je het hebt over het verbreden van de geldsupply, quantitative easing en andere instrumenten die ze eigenlijk gebruiken, normale personen gaan hier echt niet zo veel aandacht aan geven.
Ja, het wordt je niet geleerd op school en ja, de meeste mensen, nou, dat is grappig ook aan Bitcoin, dat juist Bitcoin is een ook een concept, om het even zo te noemen. Het is iets wat je moet begrijpen.
Ja.
En het heeft eigenlijk juist gestimuleerd dat heel veel mensen meer gingen onderzoeken wat nou geld is, omdat ze daardoor indirect ook het nut van Bitcoin beter begrijpen.
Hmm.
Omdat vroeger, wat we zeiden, was geld gelinkt aan goud of een edelmetaal. En dat gaf soort van het begrip aan het geld. Je snapte waar het vandaan komt, waar het op gebaseerd is. Maar door het hele fiat systeem, is wat eigenlijk ook gewoon een soort van nieuw experiment is, wat in het verleden al vaker is gebeurd en gefaald is, om even erbij te benoemen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ook het concept van geld steeds moeilijker werd en mensen niet meer eigenlijk ermee bezig waren van wat is nou de waarde van mijn euro.
Ja.
En indirect ook niet meer eigenlijk het zicht hielden op van wat is ons geldsysteem nou? Weet je, dat er een paar mensen in een centrale bank in een vergaderzaal eigenlijk dus heel veel effect hebben op al die euro's die wij allemaal aan het verzamelen zijn, om zo te zeggen, door te werken, door te investeren, et cetera.
En dat is ook lastig hoor. Ik bedoel, zeker. Mensen ook gewoon wat dat betreft gewoon naar elkaar, weet je. Ze weten gewoon van, oké, mijn geld zeg maar wordt op de bank minder waard van rentes.
Ja.
Dus
vast. Dat is ook wel een beetje, ja.
Onbereikbaar voor heel veel mensen. Heel veel mensen mee bezig zijn. Hoop ik eigenlijk. Maar ik denk dat nog veel meer mensen eigenlijk gewoon bezig zijn met hoeveel geld heb ik? Hoeveel kosten heb ik? Kosten betalen? Hou ik wat geld over? Hou ik achter de hand? Kan ik iets mee doen?
Klopt. En kijk, vroeger onze ouders en de generatie daarvoor, die werden heel erg aangestuurd om vooral veel te sparen.
Yeah.
Omdat het idee was van dan heb je iets om van te leven in de toekomst als je met pensioen gaat, et cetera. En dat komt ook nog steeds uit een tijd dat er dus inderdaad relatief wat waarde achter de euro of de dollar, wat dan ook, hè, toen was er geen euro nog, maar aan de tijdelijke munt zat. Omdat er dus ook inderdaad goud aan verbonden was. En dat gaf het ook meer reden om te blijven sparen in die, in die munt.
Altijd is de onderliggende waarde van geld is goud geweest. Right? Van fiat geld in ieder geval. Ja. Dat is uitgegeven door governments omdat zij dat zeggen. Dat het waarde heeft, right? Fiat. Is altijd onderliggend, is goud de echte waardebron geweest. Dus mensen wilden ook altijd hun overheden, ook wat dat betreft, hun schuldpapiertjes, hun geld, zeg maar, inwisselen om dan echte waarde te krijgen. En echte waarde was het goud.
Klopt.
Als we dat even beseffen, dus hè, goud is eigenlijk de onderliggende waarde van geld. Als we dan de vergelijking maken tussen nog een keer goud en Bitcoin.
Mm-hmm.
Nakamoto, de anonieme founder van pseudonieme founder van Bitcoin, die legde in 2010 ergens een gedachte-experiment op een forum, waarin mensen dus ook vroegen naar van wat is de intrinsieke waarde van Bitcoin dan? Stel je voor dat er een metaal is dat even schaars is als goud.
Right.
Dus je hebt goud, best wel schaars. We weten hoeveel goud er ongeveer in de wereld is en het is lastig om meer goud bij te halen. Je hebt een hele gekke goudmijn in Colombia in en om heel veel kosten te maken om goud erbij te halen, krijg je zo een beetje goud.
Mm-hmm.
Dit metaal is even schaars als goud.
Ja.
Maar in tegenstelling tot goud is dit metaal een beetje grijs, een beetje saai, niet heel spannend, zeg maar. kan het niet, dit metaaltje kan je niet zeg maar in je oren stoppen of om je ringen als ringen gebruiken of als een beetje als ornament decoratief.
Right, geen sieraad.
Ja. Geen sieraad. Het is ook geen goede geleider van elektriciteit. Dus het heeft geen waarde zeg maar om het in een computerchip te stoppen, want het werkt niet. Maar het heeft één speciale superkracht ten opzichte van haar. En dat is, dit metaaltje kan je versturen over internet.
Right, ja.
En hij zei, laat dat gewoon op je inwerken.
Ja.
Wat is Bitcoin namelijk? Het is schaars en te versturen over internet. That's it. Right? En dit is eigenlijk wat mensen zeg maar een soort van de makkelijkere versie van Bitcoin. Als je echt de schaarste hebt, digitale schaarste, en je kan het versturen over internet en men kan met dat netwerkeffect die waarde daaraan geven. Dus je weet hoeveel 1 Bitcoin waard is, hoeveel 100 Satoshi waard is.
Ja.
Dan kan het die waarde ook echt krijgen. Net zoals alle andere dingen, assets in ons leven eigenlijk, ook waarde hebben gekregen omdat mensen het waardevol vonden.
En willen hebben eigenlijk, ja.
Precies, precies. Ja. Nou, bij Bitcoin heb je natuurlijk zeg maar onderliggend, de intrinsieke waarde zit dan voornamelijk zeg maar in het technologische aspect. Maar ook het sociale en het economische.
Ja.
Toch wil ik even proberen om te kijken hoe we, of we dat technologische aspect een beetje uit kunnen leggen. Dus we hebben het dan over miners, blockchain, proof of work, consensus.
Ja.
Zou je een poging willen wagen daartoe?
Ja, is goed. Wat ik al in het begin een beetje aangaf, is dat je kijkt bij goud, kijk je naar van wat kost het om goud te produceren. Dus je hebt een miner, die haalt het goud uit de grond en die verwerkt het meer naar echt een muntje, et cetera, et cetera. En met Bitcoin heb je ook een vergelijkbaar proces. Hè? Daar is het ook een beetje van overgenomen qua benaming. Je hebt ook miners in het systeem. En miners zijn eigenlijk nodes in het netwerk die een soort van, sorry?
Computers,
die een simpele rol vervullen eigenlijk, maar wat tegelijkertijd heel veel energie kan kosten en ook heel veel toegevoegde waarde geeft aan het netwerk. Dus je moet daarbij bedenken dat die computers moeten soort van samenwerken om ervoor te zorgen dat het netwerk blijft draaien. Dus je hebt mensen die willen graag Bitcoin naar elkaar versturen en die willen zeker weten dat het goed aankomt, om het zo te zeggen. En het netwerk aan zich, die wil weten dat jij ook echt degene bent die, die de eigenaar is van het Bitcoin. En het aankomt op een adres, wat ook daadwerkelijk een Bitcoin-adres is. Mm-hmm. En wat de nodes, dus de computers dus eigenlijk doen, is die verifiëren van oké, kloppen alle aspecten aan deze transactie? En kunnen we dit nu verplaatsen van de ene persoon naar de andere persoon, van de ene wallet naar de andere wallet?
Ja, dus dat is eigenlijk het eerste deel, hè? Zeg maar, dus de nodes, de netwerkparticipanten in Bitcoin, het Bitcoin, het betaalnetwerk, die verifiëren dat jij echt die persoon bent die die Bitcoin wilde sturen, dat ik echt die ontvanger ben die de Bitcoin wil ontvangen, en dat de hoeveelheid tussen ons ook echt klopt.
Right.
Dat is hun eerste primaire rol.
Jij hebt 1 Bitcoin in je wallet en je wil ook niet meer versturen dan 1 Bitcoin. Right. Zou het meer dan 1 zijn, dan zegt de computer, de node, de miner zegt, dit klopt niet, kan niet, nee.
Afgewezen.
Afgewezen. Dat
is de primaire rol die een node, een netwerkparticipant, heeft in het Bitcoin netwerk. En dan heb je nog een tweede rol die zij hebben. En dat is dat mining gedeelte.
Klopt, dus ze zijn eigenlijk bezig met die rol vervullen van je transactiebemiddelaar, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En als incentive, als reden die ze krijgen om dat te doen, hè, want het kost hun dus energie en moeite, computers, om dat te doen, krijgen zij eigenlijk in return Bitcoin van het netwerk. Dus jij bent als miner allemaal transacties aan het verzamelen, allemaal mensen die willen graag deelnemen aan het netwerk. Je bundelt die met elkaar als een blok, zoals we dat noemen, in Bitcoin. En als jij soort van degene bent die dat goed heeft gedaan, en er zit nog een ander proces aan, maar jij bent degene die toevallig even wordt uitgekozen als de winnaar elke 10 minuten komt er een nieuw blok uit op het Bitcoin-netwerk. Jij wordt uitgekozen als winnaar daarvan. Dan krijg jij in ruil voor eigenlijk het hele proces wat jij bent doorgaan, krijg jij van het netwerk een bepaald vast aantal aan Bitcoin. En die wordt gewoon weer in jouw wallet ook weer gestopt. En zo komen dus de nieuwe Bitcoins de wereld in, om het zo te zeggen.
ja, nieuwe bitcoins worden geboren
doordat de miners
die eigenlijk zeg maar uit die blockchain iedere keer halen, volgens een vast, transparant en zeker principe.
Klopt, ja.
Dus dan, als je dit samenvat, right, en dit is allemaal voor mensen die bitcoin niet kennen, is dit allemaal echt hocus pocus. Als je bitcoin een beetje kent, dan snap je al een beetje waar het over gaat.
Ja.
Maar het gekke aan bitcoin dus is dat die intrinsieke waarde, terug naar die hamvraag eigenlijk, de eerste vraag, die intrinsieke waarde wordt dus gegeven vanuit deze technologie die dit mogelijk maakt.
Ja.
Saai metaal, maar wel schaars, versturen over internet.
Mm.
Een heel onderliggend netwerk van deelnemers, computers, nodes, die allemaal vrijwillig bijdragen aan de veiligheid van dat netwerk,
ja,
aan het minen van nieuwe bitcoin, aan het valideren van transacties tussen jou en mij, maar wel op een principe dat zij daar ook beter van worden als ze deelnemen. Want ze krijgen dus een beloning.
Ja.
Dat gekke is dus, dat maakt eigenlijk de intrinsieke waarde van bitcoin. Het heeft een technologisch deel,
ja,
het heeft een sociaal deel, het heeft een economisch deel. En als je dat dus combineert met het beperkte aanbod, wat er altijd zal zijn, ongeacht wat de vraag zal zijn, ook al wordt de vraag 100 miljoen keer groter, aanbod is gewoon zoveel bitcoin per 10 minuten en in totaal 21 miljoen.
Klopt.
Op een decentrale manier, die componenten allemaal samen maken de intrinsieke waarde van bitcoin. En dit is dus wel een stuk dat onderzoek nodig heeft. Wil je echt weten wat de intrinsieke waarde is van bitcoin, los van dat je denkt van nou, wat is de waarde van een bitcoin vandaag de dag, wat is het, $35,000?
Right.
Het is echt een technologisch aspect, het is een sociaal aspect en een economisch aspect dat gewoon heel mooi bij elkaar is gekomen op bijna game-theoretische wijze. En het werkt 15 jaar lang.
Ja, en daarom zeggen ze ook vaak, hè, bitcoin is ons netwerk. En met ons willen we niet per se zeggen wij twee, maar eigenlijk van alle mensen. En dat is het verschil met dat je ook, hè, om even weer de vergelijking terug te halen naar bijvoorbeeld de euro. De euro is eigenlijk het geld van degene die daar de beheerder van is. Hè. Dus hè, de centrale banken, de Europese Unie bij wijze van spreken, die zijn de eigenaar van de euro.
Ja.
Terwijl de mensen die van het Bitcoin-netwerk zijn allemaal mede-eigenaar van het Bitcoin-netwerk. Het is van niemand en van iedereen tegelijkertijd.
Ja.
En dat maakt het eigenlijk juist zo speciaal, want iedereen kan eraan deelnemen. Je hoeft geen toestemming te vragen. Jij kan een wallet maken, jij kan een miner worden. Als je maar de technische know-how hebt om dat te doen, om het zo even te zeggen. En dat geeft het juist ook weer inderdaad toegevoegde waarde, zoals ik al zei, voor mensen die dus niet kunnen leunen op zo'n Europese Unie of zo'n euro. Het is een netwerk voor iedereen. Iedereen die eraan deel wil nemen.
Ja, ja. Oké. Wat zou je dan zeggen? Laten we zeggen, bitcoin heeft intrinsieke waarde, omdat het een betaalnetwerk onderliggend heeft van computers en nodes die op game-theoretische wijze allemaal hun rol vervullen op de manier.
En samenwerken.
Ja. Ze eigenlijk samenwerken. Right?
Ja.
En het is dus bewijsbaar schaars.
Right.
En alle andere monetaire eigenschappen, inwisselbaarheid, duurzaamheid, transfereerbaarheid, scoort het veel beter dan goud en scoort het al echt een miljoen keer beter dan normaal geld.
Right.
Wat zou je dan zeggen als je kijkt naar dat netwerk? Kan de waarde van bitcoin alleen maar hoger worden als iemand anders ook bitcoin heeft? En als niemand bitcoin zou hebben, is de waarde dan laag, zeg maar? Ik probeer een beetje toe te hinten naar zeg maar mensen die dan zeggen van, oké, het heeft intrinsieke waarde, maar het heeft alleen waarde als veel meer mensen het kopen en dan gaat de prijs omhoog.
Right. Kijk, dus er zit een soort van, er zit een soort van theorie achter waarin dat waar is. Kijk, als niemand gebruikbaar van het bitcoin netwerk en alleen wij twee hebben bitcoin in de wereld, dan is de waarde van bitcoin definitief lager dan wat het nu zou zijn. Dat kan niet anders dan. Maar dat wat benoemd werd, hè, alleen als andere mensen het kopen of meer mensen het kopen, dan wordt het meer waard. Dat geldt voor elk product wat wordt verhandeld. Als er heel veel vraag naar een bepaald product is en het aanbod blijft hetzelfde of groeit niet even hard, dan is het vaak zo dat de waarde ervan toeneemt. Maar wat je ook kan stellen, is dat het wil zeggen dat er meer mensen in het netwerk zijn. En natuurlijk is er een verschil tussen mensen die gewoon bitcoin kopen op een exchange als Coinbase en laten staan daar en er niks mee doen versus echt een actieve miner of iemand die actief deelneemt op het Bitcoin-netwerk en transacties stuurt op het Bitcoin-netwerk. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen dat het gewoon een andere rol weer is in het Bitcoin-netwerk. En in de totaliteit nemen die mensen deel aan het netwerk. Dus het wordt steeds sterker en groter en dat geeft het ook meer waarde. Of het nou is in zeg maar een dollarwaarde of gewoon een waarde, intrinsieke waarde in het netwerk.
Maar een netwerkeffect en een piramidespel is niet hetzelfde.
Klopt, een netwerkeffect wil eigenlijk gewoon zeggen dat hoe meer mensen deelnemen aan het netwerk, hoe sterker het wordt of hoe harder het gaat groeien. Het is eigenlijk het idee van, je hebt een gezin van 5 mensen. Als 1 van die 5 in contact komt met Bitcoin en die heeft er een positieve ervaring mee. Of het nou komt omdat het dus, jij woont in Afrika en je kan ineens geld sturen naar jouw neef in Europa, bij wijze van spreken. En het gaat heel snel en je hebt minder kosten eraan verbonden dan dat je normaal gesproken hebt met je andere opties die je hebt, om het zo te zeggen. Of omdat je inderdaad erin geïnvesteerd hebt.
Dan heeft het dus al waarde. Als het moment dat het lukt, dus zeg maar, als 1 ja. persoon in aanraking komt met Bitcoin en die verstuurt dat saaie metaaltje waarvan er maar 21 miljoen zijn over het internet en de ontvanger ontvangt dat, dan heeft het waarde bewezen. Maar bij een piramidespel werkt het pas op het moment, zeg maar, dat jij iets verkoopt. Diegene moet dan ook gaan verkopen en dan win jij pas iets.
Klopt.
Dus je moet steeds hoger in de piramide komen eigenlijk en ervoor zorgen dat de volgende jou, whatever het is dat je aan het scammen bent, en dan pas ontvang jij iets. Maar bij Bitcoin is dat netwerk niet een piramide, maar op het moment dat jij en ik besluiten om een transactie uit te voeren op het Bitcoin netwerk, dan heeft het zijn waarde al. Het heeft al een onderliggend iets. Het is al tastbaar. Dus
En om daar aan toe te voegen, kijk, mensen zeggen vaak net, hè, want mensen weten eigenlijk ook niet precies wat ze zeggen. Mensen vergelijken of verwarren vaak bijvoorbeeld Ponzi-scheme en piramidespel. En piramidespel, hè, wat je net uitlegt, is inderdaad vaak rondom producten. Dat is vaak, hè, met vroeger vergelijk met Tupperware. Van ik verkoop Tupperware-bundels aan iemand anders en ik krijg 10% van whatever hij verkoopt. En met een Ponzi-scheme bijvoorbeeld is het weer een ander concept waarbij je eigenlijk zegt van, ik investeer in een whatever, een fonds bijvoorbeeld. En de toekomstige mensen die deelnemen aan dat fonds, die zijn eigenlijk, het geld wordt eigenlijk doorgesluist. Dus in plaats van dat er echt winst wordt gemaakt in het fonds, wordt eigenlijk het nieuwe geld wordt gegeven aan de mensen die er daarvoor in zaten. Maar als ineens iedereen zijn geld uittrekt, dan is er een soort van ontploffing en komen er allemaal achter van, oh, er was toch niet zoveel geld in het systeem als we dachten. En beide hebben eigenlijk helemaal niks te maken met hoe Bitcoin werkt. Want er is geen affiliate-achtig systeem met Bitcoin. Er is niet zeg maar zo'n piramide waarbij ik meer geld maak omdat ik iemand anders erbij heb betrokken. Het netwerk wordt sterker en er komt meer vraag indirect omdat er iemand bij is gekomen die ook Bitcoin wil hebben. En met een Ponzi-scheme, kijk, Bitcoin is compleet transparant. We kunnen 1-op-1 zien wie deelneemt aan het netwerk. In de zin, hè, niet qua naam, maar wel de aantal wallets. Hoeveel bitcoin zit er in die wallets? En wat gebeurt daarmee? En het is dus niet zo dat we eigenlijk soort van in een black box aan het investeren zijn, zoals met zo'n fonds. Hè, dat het vaak met een Ponzi-scheme wordt vergeleken. Het is gewoon een black box waar geld in gaat. Ja. En zolang jij als eerste bent, kan je nog het geld uithalen waarschijnlijk. Maar op een gegeven moment gaat de black box open en dan blijft er niks in te zitten. En beide hebben eigenlijk dus totaal geen vergelijking met Bitcoin. Of hebben eigenlijk helemaal niks mee te maken.
Maar dat is, ik snap wel dat mensen zeg maar vanuit de buitenkant soms zouden denken van, hè, dat black box principe. Dat met Bitcoin ook zo zou zijn. Want,
omdat ze niet begrijpen.
Ja, dus ze begrijpen het niet. Maar je stopt er geld in. Right? €100 in Bitcoin gezet. En toen was het €200 waard. En toen wilde ik het eruit halen. En dat heb ik niet gedaan. En nu is het nog maar €50 waard.
Right.
Right? Dus ze drukken de prijs eigenlijk uit als een resultaat van het is een scam of het is een piramide of het is een Ponzi. Right? Ik had meer en ik ging omhoog, maar nu is het weinig en kijk naar wat er gebeurt. Dus die volatiliteit eigenlijk, die zorgt ervoor dat mensen hun misconceptie eigenlijk nog een keer valideren.
Het gaat niet goed met Bitcoin, want Bitcoin is gedaald van 60.000 naar 15.000.
Ja.
En dat zijn inderdaad die misconcepties. Ze denken dat dus die prijswaarde direct samenhangt met hoe het gaat met het netwerk. Of hoe goed Bitcoin is als betaalmiddel, als product, ja. als netwerk. En ja. dat is eigenlijk gewoon een misconceptie tussen Bitcoin het netwerk en Bitcoin de waarde die je ziet op de exchanges die met vlagen en volatiliteit te maken heeft. En dat is vaak wel interessant, want mensen zijn vaak juist helemaal eigenlijk gebrainwashed met hoe je naar zo'n markt kijkt. Ja, als de prijs omhoog gaat, zijn ze allemaal ineens geïnteresseerd, omdat ze denken van ik kan er geld mee maken. En als de prijs daalt, denken ze van oh, het is toch niet zo goed als ik dacht. Of ze hebben er geen interesse meer in omdat de waarde daalt. Maar eigenlijk, wat je als je uitzoomt, wat je ziet is dat in de monetaire waarde, dus de eurowaarde, is die eigenlijk ook met vlagen aan het stijgen. Maar vooral ook in het netwerkeffect. Dus hoeveel mensen nemen deel aan het netwerk. Hoeveel miners zijn er, hoeveel wallets zijn er, hoeveel transacties per dag, per uur, per minuut zijn er. Is alleen maar aan het toenemen, omdat het netwerk over time sterker aan het worden is. Ja, mensen zien dat niet. Okay. Inderdaad, maar mensen zien dat niet. En dat is een beetje waarom mensen eigenlijk ook elke keer de boot missen. Is omdat ze tijdens die boeren, als het allemaal stijging is, zijn ze aan het kopen. Dan zijn ze vaak een beetje eigenlijk al vaak aan het einde van die boeren. Dus gaat daarna de prijs weer dalen en staan ze onder water met hun aankopen. En voelen ze zich eigenlijk zo van weer genept. Omdat ze denken van ja, zie je, ik ga een keer investeren in dat bitcoin. En dan verlies ik al allemaal geld. Ja. Terwijl dat komt alleen maar omdat ze naar het verkeerde momentopname kijken. En niet naar het totale plaatje.
Klopt. En ik denk dat daaruit zeg maar de waarde van de kennis hebben over wat geld is. De evolutie van geld. Iedere keer dat er een nieuwe technologie kwam, evolueerde ons geld mee. He, we zijn van schelpen naar kralen, van kralen naar edelmetalen, van edelmetalen naar papiergeld, naar plastic kaarten, naar digitaal geld, naar bitcoin. Iedere keer met een nieuwe technologie evolueert ons geld met ons mee. Als je vanuit die principe de vergelijking maakt met wat is bitcoin in vergelijking met alle voorgaande soorten geld, en dan kijkt naar hoe ziet een evolutie van geld er in fases uit, right? Eerst, vaak is het een verzamelobject, dan wordt het een store of value, een waardeopslag, net zoals misschien een commercieel vastgoed waardeopslag kan zijn. Vervolgens ga je gebruiken als een uitwisseling, dus ik kan gewoon een stukje geld aan jou geven in ruil voor een dienst of een service, right? En daarna ga je denken in euro's en in geld. Ja. Je gaat denken, 10 euro is dit en 10 euro is dat en 100 euro is dit.
Ja.
Als je vanuit die route eigenlijk bitcoin zou begrijpen, of eigenlijk een keer zou horen, dan is het veel logischer om te zien dat die volatiliteit die er nu iedere keer in zit, elke 4 jaar knalt bitcoin omhoog en daarna knalt hij naar beneden. Eindigt hij op een punt dat veel hoger is dan de vorige knal. Dan besef je eigenlijk dat het heel normaal is, omdat er heel agressief eigenlijk geld in wordt gepompt.
Ja,
en dan halen geld ook weer eruit, omdat ze weten dat ze geld meer kunnen maken.
Ja.
Right? Dus die volatiliteit is, klinkt een beetje gek, maar is echt totaal normaal als je het vergelijkt met de fase van adoptie waar Bitcoin in zit. Het is echt een verzamelobject dat nu een store of value aan het worden is. Hè? De CEO van BlackRock, de grootste asset manager van de wereld, die noemt het flight to quality.
Ja.
Puur omdat hij weet van het is niet te hacken. Al 15 jaar lang probeert iedereen het kapot te maken. Toch is dat ding 35 per bitcoin waard. Right? Daar moet iets in zitten. Volatiliteit is dusdanig veel. Dat als je op een gegeven moment naar de volgende stap gaat kijken. Dus het wordt een, in plaats van een waardeopslag, wordt het ook nog een medium of exchange. Mensen gaan het echt gebruiken om diensten en services
te kopen. Ja.
Dan zal die volatiliteit heel weinig nog zijn. Denk ik. Het zal niet meer zijn dat 80% daalt en daarna 600% weer omhoog gaat. Right?
Ja.
En als je in zo'n vaarwater komt, wil je ook een stabielere prijs hebben. Je wil niet zo'n transactie hebben. Maar het kan alleen maar zo zijn als het grootste gedeelte van het geld er al in zit. En nu, ondanks dat je het al 3, 4, 5, 6 keer hebt gehoord over een tijdspanne van 10, 15 jaar, ben je nog steeds heel vroeg in bitcoin.
In het adoptieproces van bitcoin zijn we nog steeds inderdaad pas 15 jaar verder bij wijze van spreken. En dat is voor geld zijnde, of van de vergelijking met andere vormen van geld die in het verleden hebben gehad, is dat natuurlijk helemaal niks.
Het is niks, nee. Het is, normaal gesproken neemt, als een nieuwe soort geld uitkomt, in het verleden heeft dat soms wel duizenden jaren geduurd. En in de recentere, laten we zeggen na Christus, heeft dat iedere keer een paar honderd jaar of 100 jaar geduurd. Voordat geld een nieuwe vorm aannam op basis van die nieuwe technologie. Dus als je nu 15 jaar verder bent en iedereen heeft het al over Bitcoin en iedereen weet eigenlijk wel wat Bitcoin is, in ieder geval bij een prijspunt, kan je nagaan zeg maar hoe groot dat netwerkeffect eigenlijk al is in vergelijking met de adoptie die helemaal niet zo ver is.
Nee, klopt. En dat zie je ook nu dus nog steeds heel erg. En dat de meeste mensen alleen maar naar kijken vanwege de prijs. Hè? De waarde neemt toe, dus het is interessant. Terwijl we moeten op een gegeven moment verplaatsen, en dat is waarom wij hier ook zijn, naar een perceptie van kijk hoe interessant het netwerk is. Kijk hoeveel toegevoegde waarde het geeft aan de maatschappij, aan de wereld. En dat is waarom ik het interessant vind. En niet alleen maar omdat ik hoop dat over 4 jaar mijn geld vervierdubbeld is. Of wat
het is eigenlijk gewoon vergelijken met investeren in goud met schelpen. En dan proberen om zeg maar zoveel mogelijk schelpen te hebben.
Right.
Dat is wat er gebeurt als mensen.
Dan wil je geen schelpen meer.
Dan denken ze weer van, ik heb meer schelpen gekregen. Maar je beseft niet dat, dat je eigenlijk vast moest houden, was het goud. Dat is eigenlijk wat er, als je uitgezoomd kijkt, zeg maar, wat er aan het gebeuren is. Oké, cool. Dit waren eigenlijk 4 misconcepties in plaats van 2. We hebben even kort besproken wat de intrinsieke waarde eigenlijk van Bitcoin is. Hè? Technologische, sociale, economische, allemaal op een manier gedesigned dat iedereen daar mee kan profiteren op het moment dat ze meedoen aan het netwerk. Ze zeggen ook wel eens, Bitcoin is a strange game where the only winning move is to play.
Right.
En dat geldt voor miners, dat geldt voor gebruikers, dat geldt voor acceptanten van Bitcoin.
Ja.
Het is gek om te beseffen, maar het is echt zo. Geen piramidespel. Je wordt er niet beter van als je het doorgeeft. Je kan hem ook gewoon lekker houden. Word je waarschijnlijk nog het beste van.
Ja.
Ponzi, een black box. Integendeel, de blockchain is het meest transparante netwerk dat er ooit is gebouwd door humans.
Mensen, ja.
En volatiliteit en een bubbel. Ik denk het niet. Zoom eens uit op de chart. Weet je, als je echt denkt dat het volatiel is, pak eens in plaats van de weekly chart, pak eens eventjes de 10 jaar. Volgens mij is het een rechte lijn omhoog, zeg maar.
Ja, de volatiliteit is ook weer subjectief, hè? Kijk, je kan het vervelend
vinden. Het hoort bij deze fase.
Het is een adoptiefase en je kan het vervelend vinden omdat je af en toe aan de verkeerde kant op het verkeerde moment instapt. Maar als je er op een lange termijn naar kijkt, kan je er ook je baat bij doen dat het juist een volatiel is. Omdat je nog aan de beginners van staat. Hè, je kan het vergelijken met internet. De bedrijven die aan het begin van de internet soort van adoptie hebben geïnvesteerd daarin en er onderdeel van zijn gaan worden, die hebben daar op een lange termijn natuurlijk heel veel baat bij gehad. Hè. De Google, de Microsofts, die hebben daar alleen maar profijt van gehaald. En ja, je moet daar een beetje soort van een lange termijn visie voor ontwikkelen door middel van begrip van Bitcoin, begrip van technologie. Niet alleen maar denken van wat gaat er in de aankomende maand gebeuren of alleen al volgend jaar, weet je, van waar kan deze trend over 10 jaar zijn? Dat is echt wat interessant is.
Ja, zeker. Mocht je dat allemaal willen leren, het zit allemaal samengevat in een training van 3 uurtjes. Heb je alles. Nee, maar echt. Oké. Is goed. Ik denk dat dat dan was voor deze keer. Ik zou wel die volgende keer willen oppakken. Want het is wel leuk dat mensen altijd in dezelfde volgorde over de misvattingen praten.
Ja.
De volgende fase die mensen pakken is, het is voor criminelen.
Right.
Er kan worden overgenomen. En daarna de handen en voeten worden afgesneden van Bitcoin. Government gaat verbannen en dan.
Ja.
Dat is eigenlijk de laatste fase. Laten we daar de volgende keer over praten.
Helemaal goed.
Oké. All right. See you.
Bye.